Welkom bij het volgende verdiepende gesprek van de Libertaire Partij. We hebben een hele speciale gast bij ons vandaag, George van Houts. Welkom.
Dankjewel.
Ja. Samen met Tom van Lemoen, onze lijsttrekker, en mijzelf, Bart Burgraaf. George, misschien kun je een beetje introduceren.
Even heel kort. Ik ben theatermaker. En ik maak al heel erg lang, ik ben een klassiek geschoold acteur. 1984 Amsterdamse toneelschool. Daarna heb ik een aantal jaren gewoon als acteur gewerkt. En daarna ben ik met mijn vriend en partner in crime, Tom de Ket, zijn we cabaret gaan maken. En daarbij hadden we altijd al wel maatschappelijke onderwerpen als onderwerp. En vanaf, even kijken, wanneer was dat? 2010 zijn we begonnen met De Verleiders. En dat is weer terug naar het klassieke toneel. Dus weg bij het cabaret. En zijn we grote Nederlandse theaterstukken gaan maken over de onderwerpen van nu die te maken hebben met machtsverdeling en met ethiek in de macht. En daarbij hebben we stukken gemaakt over het geldstelsel, over de banken, over de gezondheidszorg, over de democratie. En het laatste stuk, wat ik net een paar maanden geleden is de tournee daarvan opgehouden, is door de bank genomen deel 2 over de naderende invoering van de CBDC. Mm. Dus, en daarbij heb ik een tocht afgelegd, dat is wel relevant voor dit gesprek, denk ik, van uitermate keurig democraat, D66-lid, 30 jaar geweest. Mm. Maar door mijn onderzoek, voornamelijk na de grote financiële crisis van 2008... en het beginnen van ons van De Verleiders, heb ik een tijdje voor het konijnenhol staan dralen. Van durf ik daarin te gaan of niet? En toen ben ik daarin gegaan. Ja, en nou ja. En nu ben ik zover dat ik besloten heb om niet meer te gaan stemmen.
Oh, vertel George, hoe komt dat? Hoe sta je erbij?
Ik denk dat de democratie totaal door en door verrot is geraakt. En dat die wordt misbruikt als een soort voorhang om de burgerij een soort illusie van invloed te geven, die er in het ware leven helemaal niet is. Mm. En ik begrijp dat het een vrij radicaal standpunt is, maar het lijkt me toch heel goed dat we met een club mensen gaan zeggen van ja, maar zo werkt het niet meer. En je niet van binnen in het systeem de boel aangaan, de mars door de instituten, zoals het vroeger heette, dat werkt niet meer. Ik zie dat als je in het democratische systeem mee gaat spelen, je opgeslokt wordt.
En zoals ze in het Engels zeggen, is het een feature or a bug? Is het systeem niet zo ingericht ook bepaalde stromingen en bepaalde grenzen worden aangegeven van het acceptabele gesprek? Volgens mij is het altijd al zo geweest.
Het is altijd zo geweest. Alleen, er zijn ook perioden, denk ik, dat het beter heeft gewerkt. Maar vooral sinds de 1980 is het, denk ik, door de mensen die er belang bij hebben, zo ingericht dat de bandbreedte waarin de democratie nog iets te vertellen heeft, dat is zo klein geworden dat het bijna in mijn ogen absurd is geworden.
Dat is het moment dat we misschien van de gold standard zijn afgegaan, rond die tijd. Dat alles een beetje gek ging in de wereld.
Hoe bedoel je dat precies?
Nou, rond die tijd zijn we van Bretton Woods afgegaan, waar de vaste wisselkoersen tussen geld kwamen. Toen was geld eigenlijk losgekoppeld van de onderliggende dingen. En daardoor is er veel meer macht, dus eigenlijk geld en daardoor macht naar een klein hoeveelheid mensen gegaan.
Ja, dat heeft er alles mee te maken. Dus het loslaten van de goudstandaard en het gaan naar vanuit lucht gecreëerd geld op basis van schuld heeft daar enorm veel mee te maken. En dat zou, en dat vind ik een goede aan de Libertaire Partij, dat zou eigenlijk een hoofdonderwerp moeten zijn bij de democratische vraagstukken. Want de democratie, de politiek, gaat over de verdeling van schaarste. Hoe gaan we om met de middelen en hoe besluiten we dat? Nou, daar gaat de democratie al heel lang niet meer over. En dat wordt nu eigenlijk steeds penibeler. Als je ziet hoe ver de schuldenberg is opgelopen. Helemaal als je kijkt in het dollarlandschap hoe dat nu gaat. Dat de uitgaven aan rente voor de Amerikaanse staat... Ja. staat nu op nummer 2 van de overheidsuitgaven. Het is een
20% van de inkomsten zal het nu geloven.
20% van de inkomsten gaat al naar de rentebetalingen. Vooral door de rente die zo weer gestegen is de laatste anderhalf jaar. En dit staat op een gruwelijke manier op klappen.
Maar ik denk dat de manier waarop jij zeg maar, theater of in het algemeen je carrière inricht, waardoor je zeg maar, dat die vorm gebruikt om mensen te informeren over het systeem, dat is wat de LP ook doet. Dus de LP die wil eigenlijk de politiek in om dat als podium te gebruiken om mensen te informeren. En dan stel nou dat het een keertje echt heel fout gaat, en dat kan best eens een keer snel komen, dan is er een alternatief systeem wat wij kunnen bieden. Maar in eerste instantie is het niet zozeer om de macht en meer over het informeren via een andere weg.
Ja, dat is zeker. Ik denk dat je wel... Misschien moet even een paar stapjes terugpakken inderdaad. Hè? Want je had het eigenlijk over democratie. En ik denk dat dat gewoon een heel waardevol gesprek überhaupt is. Want libertariërs hebben daar natuurlijk ook een idee over. Dat eigenlijk democratie zelf al heel veel nadelen heeft. En dat is natuurlijk ook een beetje het vaste gegeven. Dat ze altijd zeggen, ja, democratie is niet ideaal. Maar het is het beste systeem wat we hebben, hoor je dan altijd. Hè? Als je kijkt naar de achtergrond van democratie. Je ziet bijvoorbeeld ook al... Ja, Karl Marx zelf bijvoorbeeld, die zegt... ja, democratie, dat is de eerste stap on the road to socialism. Want uiteindelijk zie je gewoon, ook in de geschiedenis hè, waar we het over hebben... je ziet gewoon, er zijn periodes wanneer het altijd beter is. Als mensen inderdaad nog meer invloed hebben en dat de macht... Hè, want waar wij heel veel eens mee zijn, is gewoon de kritiek op de macht überhaupt. Dat je ziet dat die wat meer ingeperkt kan worden door democratie. Hè. Als je ziet bijvoorbeeld ja, in Amerika met de Founding Fathers in het begin... zie je dat het misschien wat beter gaat. En in Nederland met Magna Carta, dat je gewoon ziet... als de rechten van het individu gewoon goed staan aangeschreven... en beschermd worden door de democratie, dan is het beter. Maar wat wij zien is dat democratie zelf... ben je wel altijd afhankelijk van een autoriteit. Dus precies wat we zeggen, van ja, in 1971 is de goudstandaard losgelaten... daarna is het helemaal verwaterd en de verkeerde kant op gegaan. Maar in die tijd daarvoor zag je ook natuurlijk al... Hè, sinds de oprichting van de centrale banken... Mm-hmm. had je een goudstandaard tot aan 71. Nou ja, in de jaren 30 hebben ze al de goudstandaard gemanipuleerd... waardoor ze het goud hebben toegeëigend en gezegd... oké, we gaan nu van $30 naar $45 binnen één dag. De problemen zitten hem altijd ook in de autoriteit daarachter. En precies wat jij zegt, democratie is een soort van middel... waarin we de mensen... het gevoel geven dat zij heel veel invloed hebben op het systeem. Maar zolang jij aan het stemmen bent op personen... die uiteindelijk de macht hebben... en binnen die 4 jaar kunnen doen wat ze willen... blijft er altijd een probleem dat we afhankelijk zijn van autoriteit. En, nou, maar, en daar ja. zitten wij dus toch wel in de LP misschien ook wat extremer in. Van is het nou... Kijk, democratie staan we achter op een manier... dat het zo decentraal mogelijk geregeld kan zijn. Dat jij in jouw straat... Volgens mij is het dus wetenschappelijk onderzoek... dat democratie het beste werkt tot 150 personen.
Ja.
Dat je de mensen kent in je omgeving. En dat je echt de belangen en de nadelen voor elkaar kan afwegen... waardoor je dus tot een consentvorming komt... in plaats van dat je overkoepelend gaat regeren over een minderheid. Want dat is natuurlijk uiteindelijk... als je democratie te groot maakt... dan wordt die minderheid waar die onderdrukt wordt.
Ja, maar nu hoor ik al een paar aantal aannames... waar ik het niet mee eens ben.
Ja?
Want ik zeg, dit is een spel.
Ja.
De macht ligt helemaal niet bij de mensen die wij kiezen. Mm-hmm. Dat is een illusie. Dat is fictie. Dat is, en dat is juist die lolly die we voorgehouden krijgen... Van ja, jullie hebben als volk de macht. Dat is helemaal niet zo.
Maar waar ligt de macht dan?
Bij geld.
Ja.
Okay.
Bij het kapitaal. Zeker. Bij mensen die aan die knoppen kunnen draaien. En dat vind ik een levensgevaarlijke ontwikkeling.
Mm-hmm. Dus daar zijn we het over eens. En wat ik alleen bedoel te zeggen is van jij, wat jij zei, van er zijn periodes waarin het beter gaat. Dat is waarschijnlijk alleen een periode waarin inderdaad de machthebbers nog net iets minder. Controle hebben over het zeggenschap en de wetgeving en het geld. En dat als dat steeds meer verwatert, zie je waar de macht eigenlijk altijd al heeft gelegen.
Ja, dat is sowieso. Maar nee, ik duid dan ook een beetje op de naoorlogsgeneratie, de generatie van mijn ouders, die zo geschrokken waren van de Tweede Wereldoorlog, mm-hmm. dat er opeens wel een gemeenschapszin was en mensen heel erg bewust en, nou ja, het Rijnlandse model. Dus dat mensen vrij bewust met hun positie in de democratie en in de samenleving omgingen en bescheiden waren en veel deden om niet voor de samenleving. In ziekenhuisbesturen, schoolbesturen, in de avonduren. Je had woningbouwverenigingen waar mensen in het bestuur zaten, in de avonduren. En toen waren we ook nog verzuild op basis van die zuilen in de maatschappij. Dus toen had het, denk ik, nog wel invloed. Maar ik denk dat het vooral sinds de 80er jaren totaal een façade is geworden.
Ja. Er was een betrokkenheid in de lokale community. Mensen die hadden ook echt alleen wat aan elkaar. Je deed wat voor je buurt, je deed wat voor je gemeente, je deed wat voor je familie. Nu is het steeds meer door individualisme, door het grootkapitaal en dat soort dingen, zijn we veel meer individuen geworden. Waarbij wij onze macht weggeven aan gezichtsloze bureaucraten die ons op hun beurt weer zien in een spreadsheet als nummers. En daar kom je door de schaalvergroting. Daar kom je doordat beslissingen niet meer gemaakt worden op lokaal niveau. Als je kijkt naar een land als Zwitserland, daar bestaat helemaal niet zoiets als een beroepspoliticus. Daar heb je gemeentes, kantons. En die kiezen iemand, dat kan de bakker zijn, dat kan iemand zijn die loodgieter is of wat dan ook. En die kiezen ze, die gaan daar naast hun baan naar de raad toe, naar de overheid. En die maken daar beslissingen. Niemand is daar president of iets dergelijks. En alles kan aangevochten worden op lokaal niveau. Je hebt gewoon echt totale lokale democratie in dat land. Dus het kan wel.
Ja, maar toch zelfs daar dan ook. Ik ben het helemaal met je eens. Hè? En dat is ook zo. Maar ook wat je daar toch over tijd bent gaan zien. Vooral nu zie je eigenlijk dat daar het bankensysteem toch aan het veranderen is. En waardoor je ziet dus inderdaad, ook al worden de beslissingen op lokaal veel beter genomen, het moet natuurlijk wel ergens van betaald worden. En daar zie je de verschuivingen. En ik denk dat het daar ook ziet, ook in Nederland heel lang de verschuiving ziet. En wat jij zei, je had mensen die in verenigingen, bij wooncorporaties of wat dan ook gaan zitten. Maar ja, wat ik hier zelf persoonlijk steeds meer meemaak, is wooncorporaties zijn ook compleet alleen maar afhankelijk geworden van geld. En hun eigen beslissingsniveau is gewoon alleen maar binnen een trechter gekomen. En het geld bepaalt gewoon alles. En geld is alleen maar gecentraliseerd. En dus worden eigenlijk daardoor ook alle beslissingen gecentraliseerd.
Oké, en dan denk ik dat er twee mogelijke oplossingen zijn. Doe wat aan al dat geld, weet je. Zorg daar niet voor. Of maak het systeem zo dat het geld niet uitmaakt.
Ja, dat is op zich een hele heldere keuze. Ik hang een beetje naar de tweede.
Maak het systeem zo.
Maak het systeem zo. Ja.
Het is allebei een beetje. Dus denk ik, kijk, wat ons standpunt over geld überhaupt is, is dus inderdaad het scheiden van staat en geld. Dat er niet, dat de nadelen van geld zullen voorlopig
blijven
bestaan.
Ja, daar heb ik nog wel een vraag over.
Oh. Ja.
Aan jullie. Want jullie zeggen scheiding staat en geld, maar volgens mij is dat al lang gescheiden. Want jullie gaan ervan uit dat centrale banken overheden.
Allebei.
Denk dat de centrale banken
zeker
alleen maar in als façade in overheid zijn.
In Amerika is het sowieso gescheiden.
De Federal Reserve is
een privaat
onderneming.
Met de aandeelhouders zijn de grootbanken.
Ja.
Nou, kijk, hoe wij het zien, is dat je niet meer kan zien waar banken beginnen en waar de overheid eindigt eigenlijk op dit moment.
Dat is goed gezegd. Ja.
En niet alleen dat, het is zo dat wij nu door de overheid wordt het verplicht om je belasting te betalen in euro's. Dus is er geen scheiding van geld en staat. Alleen door dat.
Ja, dat aspect. Ja,
we zijn het, denk ik, compleet eens dat eigenlijk de banken de wetgeving maken op dit moment, als je kijkt over het financiële systeem.
Ja.
Maar het punt is wel dat de banken dat niet zouden kunnen doen zonder de monopolie op wetgeving en de centrale bank in Nederland en in Europa is officieel nog wel, valt het onder het ministerie van Financiën. Hè? Dus het is officieel wel een overheidsinstituut, hoe we daarover denken over niet. Maar in ieder geval, de overheid bepaalt dus welke banken een vergunning krijgen, ja of nee. En als bijvoorbeeld Paul Buiting dus een full reserve bank zou willen beginnen, omdat hij iets ethisch als alternatief wil bieden, krijgt hij geen vergunning. Maar dat is dus wel overheidsinvloed.
Ja, maar daar zit voor mij een macht achter.
Tuurlijk.
En dat komt vanuit de BIS in Basel, die dan naar beneden laat druppelen van dat gaan we niet toestaan.
Nee.
Want als jullie dat als Nederland gaan doen, dan gaat het overal en dat willen we niet hebben.
Zeker. En zo staan wij er compleet ook in. En het is vooral het belangrijkste is om te benoemen is dat het eigenlijk een kip-ei verhaal is, zeg maar. Maar en dan heb je dus inderdaad, nou ja, kijk, wij zijn het ook heel vaak eens met bijvoorbeeld dingen die Maher Al-Kaya zegt, hè, als je het hebt over SP. En het ding is, we zien dezelfde problemen. Alleen hoe wij de oplossing zien is, de banken die proberen hun invloed te hebben, die proberen eigenlijk ons alleen maar afhankelijker van hun geld te krijgen. Maar dat zouden ze niet kunnen als er niet een overheid tussen zat die ons daartoe verplicht.
Ja, dat zijn dan twee handen op één buik. Dat zie ik ook heel duidelijk.
En voor ons is dus, denken wij, van ja, de overheid meer macht geven om dat te reguleren zorgt er eigenlijk alleen maar voor dat die lobby ook sterker zal worden.
Ja.
Dat is voor ons het probleem. Dus wij zeggen dan, scheiding van geld en staat. Nee, dat zie
ik ook. En ik ben natuurlijk, dat ik natuurlijk bij mijn intro. Ik ben al heel lang zit ik in de denkclub Ons Geld.
Mm-hmm.
Dus daar zit ik eigenlijk ook al 8 jaar bij. En wij zijn er ook heel erg voor om banken weer gewoon bedrijven te laten zijn die failliet kunnen gaan.
Mm. Ja.
En los van aan de ene kant die gigantische overheidsregulering, waardoor banken zich, zeggen ze zelf, klemgezet voelen. Maar aan de andere kant, ze gered moeten worden.
Mm-hmm.
En dat wij als burgers rustig gehouden moeten worden met iets als een depositogarantiestelsel.
Mm-hmm.
Wat weer voor banken alleen maar een verleiding is om toch weer risico te nemen.
Ja, ja.
Dus in dat opzicht ben ik ook heel erg voor het loskoppelen van het bankenstelsel en de staat.
Ja.
Dat zit nu veel te veel verstrengeld.
Mm-hmm.
Ja, dus het is bij iemand als bij zo'n partij als de SP is het verhaal, ze zien dezelfde problemen, maar dan is het zo'n, stel nou dat we wel de juiste poppetjes of de juiste regels hadden, dan kunnen deze problemen niet meer gebeuren. Maar goed, dat is natuurlijk heel erg naïef. Al die incentives in het.
Ja, en maar hier, ik waardeer hem eens ontzettend, en daarom was ik ook een tijdje SP. Renske Leijten en Mahir vond ik echt heel erg goed. En Mahir is echt de enige in de Tweede Kamer.
Mm-hmm.
Want ik stond in 2016 namens Ons Geld in de Tweede Kamer een oproep te doen van laten we dit geldstelsel nou eens grondig herzien.
Mm-hmm.
Maar er was er maar één van de 150 die het begreep.
Ja, zeker.
En dat is Mahir. De rest heeft geen idee.
Klopt.
Die laten zich alles voorschrijven door de staf van de ING, of noem ze maar op.
Ja.
De ING mag zelfs de wetten schrijven, letterlijk.
Ja.
Nou, dat vind ik heel zorgwekkend. Vandaar dat ik ook zeg, en dat ben ik met de LP heel erg eens, dat het geldstelsel bovenaan moet staan.
Ja, prioriteit nummer één.
Prioriteit nummer één.
Ja, het probleem is dat het is nu zo complex geworden, het financiële stelsel, hoe alles met elkaar werkt. Dat volgens mij begrijpen de meeste politicus het gewoon niet.
Nee, ze begrijpen het echt niet.
Het is niet dat ze het niet willen begrijpen of dat ze denken van we moeten voor het beste van onze economie wat doen met de banken of dat soort dingen. Maar het is meer dat ze het gewoon echt niet kunnen snappen.
Het komt ze handig uit om het niet te begrijpen.
Ja, dat ook zo. Het is ook een heel groot deel eigenbelang. En dat is ook wat wij blijven zeggen. Eigenlijk zien wij niet dat de politiek van binnenuit kan veranderen, omdat de politiek zijn grootste macht krijgt bij die geldprinter.
Ja.
De begroting is elk jaar komt die niet rond, maar er staat in de begroting een vast percentage benoemd. Oh ja, daar gaan we staatsobligaties voor verkopen. Dus het is oké. Okay. Als je daarbij nadenkt, dat moeten we eigenlijk al aan mensen uitleggen. De begroting is nooit rond. Er staat een vast percentage bij dat ze gewoon schulden blijven aangaan, wat dus eigenlijk gewoon een verborgen belasting is.
Ja, ja.
Maar het is
ja, en dat moeten ze doen bij de commerciële banken.
Ja. En dat is wel het probleem natuurlijk van de LP, dat deel zo moeilijk verkoopbaar is ook. Dat het zo moeilijk begrijpbaar is voor mensen. Het is gewoon heel ingewikkeld. Maar nou ja, precies wat jij zegt, ik ben het helemaal eens. Kijk, ik stond een tijdje ook dat ik dacht van... oh, de misschien meer klassiek-liberale partijen... die zouden dit toch beter moeten snappen. En dan was ik bij een debat in de Tweede Kamer over de CBDC. En de enige die het echt snapte was Mahir Alkaya.
Ja.
En dan zit er naast zitten dan inderdaad ja toch BVNL en Forum en Ja21. En dan denk ik van, oh, die er zat zelfs... ja, hoe heet die, Dirk-Jan Epping is dan... die komt uit de financiële wereld... Mm-hmm. En die zitten gewoon inderdaad te pleiten van... ja, nee, we moeten de banken gewoon wat meer met rust laten... en hun ding laten doen. En als zij het geld creëren, dan is het allemaal oké. Okay. En we moeten ze ook inderdaad wel niet kapot laten gaan. Want dat schaadt iedereen nog veel meer. En dan denk ik van, ja... er is gewoon geen oplossing als zij er zo tegenaan kijken. Ja. En ja, kijk... ja, het is nu een beetje... het zal niet relevant zijn, maar komende donderdag... heb ik bijvoorbeeld een 1-op-1 debat met Ralf Dekker... En hij is gewoon een Rabobankbankier. En ik heb er eerder met hem gesproken. Hij zegt gewoon, ja, 2% inflatie is de norm. We moeten terug naar 2% inflatie.
Waarom 2%?
Ja. Waarom ja. 2%? En die discussie ben ik heel benieuwd naar. Die ga ik met hem voeren. Maar dat is gewoon echt puur vanuit het idee... dat banken gewoon nou eenmaal gewoon doen wat ze doen. En dat is oké.
Okay. Ja.
En dat kan er gewoon bij ons niet meer in komen.
George, behalve het, zeg maar, het geld en de banken en dat soort dingen... heb je een idee over... hoe jij, zeg maar, het bestuur van Nederland ideaal zou zien? Hoe ziet Nederland eruit? Qua...
Nou, bijna wat je net vertelde over dat Zwitserse model. Ik ben de laatste tijd ook een beetje meer gaan lezen over het lotingensysteem. Mm-hmm. Wat Van Rijbroek ooit een beetje uiteen heeft gezet als mogelijkheid. Ik vind het heel problematisch dat we nu in een soort spel... Je zit er nu middenin. Ik kom net uit de auto en het gaat alleen maar weer over het verkiezingsdebat van gisteren. En over
bestaanszekerheid en
ja,
klimaat.
Nee, maar vooral nu ook op het persoonlijk vlak.
Ah, ja, okay.
Dat Wilders toch een beetje zat te flirten met Yazilgos. En dat. Dus er wordt een soort spel opgevoerd. Het is amusement. En er wordt er tegelijkertijd bij gezegd... ja, we denken dat nu nog 60% van de kiezers aan het zweven zijn. En van die 60% gaat 90% pas in de laatste seconde... met het rode potlood in de hand zijn keuze bepalen. Dat ik denk dat het is een spel geworden.
Ja.
Het is,
maar kan jij dat niet waarderen dan? Want jij komt uit die wereld natuurlijk.
Nou, ik vind hoe het... als ik de macht zou hebben, zou ik dit willen hebben uitgevonden... Ja. Want het is prachtig. Je kijkt naar beneden en je ziet die krioelende bak met ratten... die om het voedsel denken te vechten. Mm-hmm. En jij zit aan die voedselkraan. Dus voor de nul, ik noem ze dan maar de 0,01% in de wereld... is dit een fantastisch systeem. Mm-hmm. Waarbij het voor hun niet uitmaakt wie wij... of wij nou Wilders kiezen of Yazilgos of ja. Frans Timmermans. Dat maakt echt helemaal geen reet uit.
Nee. Ik denk de greatest trick the devil ever pulled... is to convince the world he didn't exist. Het is zo van... als je met een Chinees praat... dan zeggen ze... kijk je nog naar het nieuws? Geloof je dat soort dingen? Dus, waarom dan? Waarom zeg je dat zo? Ze vragen aan die Chinees en dan zeggen ze van... nou, wij weten dat alles wat er op televisie komt... of wat er in de media staat, dat propaganda is. Dus wij negeren dat gewoon. En in Nederland, of in het Westen, zeg maar... is het bijna op hetzelfde niveau, binnen bepaalde kaders. Maar hebben we het niet door dat het bepaalde doeleinden dient?
Ja, in Nederland is de propaganda misschien wel beter opgezet... omdat je gewoon verschillende kampen hebt en dat mensen echt denken...
Ja, er is
Je inderdaad een keuze hebt tussen links en rechts, et cetera. Ja. Kijk, in China is het gewoon communisme. Je hebt maar één partij en je weet, oké, dat is propaganda. Dus misschien is daar niet naar luisteren is beter. Maar in Nederland maken ze gewoon ook echt het is gewoon voor zichzelf. Ze zijn gewoon team dit of team dit. En
nou ja, in Amerika heb je team pro-choice of pro-life. Je hebt allemaal van dat soort debatten, die wedge issues die ze gebruiken... om toch aandacht te krijgen voor de ene partij of de andere partij.
Ja.
Maar het grote geld sponsort en de Democraten en de Republikeinen.
Ja.
Het maakt niet zoveel uit.
Nee, inderdaad.
Nee, precies ook wat jij zegt. Hè. Uiteindelijk zien wij een beetje een rode lijn van... Het maakt niet uit wat de onderliggende onderwerpen zijn. Het gaat er alleen maar om dat wij meer afhankelijk worden... van een centraal instituut die ook weer centrale geldstromen heeft. En nou ja, waar we steeds naar vroegen, het maakt niet uit of het links of rechts is. Je ziet dat alles gewoon erom draait dat wij meer afhankelijk worden. Ja. En dus inderdaad van uitkeringen, van sociale huurwoningen en alles wat erbij komt. En als wij meer afhankelijk zijn, dan kunnen wij ook zelfs lokale gemeenteraad kan geen besluiten meer over maken eigenlijk.
Want de SP zou vrij moeten zijn om ergens een communistische stad te vormen waar iedereen mooi naartoe kan komen.
En, Forumland.
Of Forumland, of Lieberland. Alles is mogelijk, maar het probleem is juist dat je hebt de vrijheid nu niet om dingen te doen zoals je het zelf wil doen.
Nee.
En als je bijvoorbeeld kijkt naar China. En nogmaals, om dat even terug te halen. Daar is die staat natuurlijk zo ontzettend machtig. De mensen zelf, die leven zeg maar een parallel leven. Je hebt een publiek ding wat je doet of wat je zegt. En je weet dat je gewoon niet te veel problemen moet maken. Maar tegelijkertijd is het uber-individualistisch daar. Je moet zoveel mogelijk verdienen voor jezelf. Het maakt er niet uit wie je... hoe zeg je dat netjes? Fuckt. Het maakt er niet uit wie je fuckt of wat je voor schade veroorzaakt of wat dan ook, want je moet uitkijken voor numero uno. En dat is een beetje waar we nu ook in Nederland naartoe gaan, denk ik. Omdat,
alleen zit bij ons die façade van de democratie er nog tussen.
Precies, ja.
Dus in China is het eerlijker.
Ja, en dat is ook heel vaak hoe ik het uitleg als ik met mensen praat, want ja, libertarisme is heel moeilijk verkoopbaar, want mensen zeggen van, jij bent tegen de staat, je bent tegen solidariteit, hè? Want de overheid, dat zijn wij. En dat is belasting betalen is solidair. En dan zeg ik, het enige wat je als verschil moet maken is... jij en ik, we zijn buren, we hebben gewoon een andere mening. En jij vindt dat belangrijk en ik vind dit belangrijk. Maar vind jij dat wij elkaar moeten verplichten in elkaars mening? Vind jij dat ik via dwang mijn mening aan jou zou moeten opleggen? Dan is het antwoord altijd nee. Maar doordat er nu zo'n façade van democratie tussen zit, is dat het uitgangspunt geworden.
Ja.
Dat is gewoon heel problematisch. Ja, het wordt gewoon echt letterlijk een beetje onmenselijk, doordat het allemaal ver weg is. Maar we zijn compleet elkaars leven aan het beïnvloeden.
Ja. Maar dan begrijp ik niet helemaal van het libertarisme. Worden we dan een jungle? Jungle om het even... heel gechargeerd.
Mad Max wereld. Mad Max,
dat is altijd een beetje het idee van anarchisme natuurlijk. Hè? En sowieso... Stel dat de Libertaire Partij inderdaad... dat wij aan de macht komen in de Tweede Kamer... opeens gewoon wel zelf een dictatuur kunnen instellen... voor een paar dagen en zeggen... Oké, wij gaan dit doen, want dit is het beste voor de samenleving. Dan nog kan je niet zeg maar die knop omdraaien... en zeggen, we doen belasting afschaffen... we gaan dit afschaffen, dit afschaffen, dit afschaffen... En dat is natuurlijk onmogelijk. We hebben gewoon realistisch in deze wereld leven we. Het enige wat je moet doen is kijken inderdaad naar waar de geldstromen vandaan komen. Je moet gewoon zorgen dat de zorgstaat en onderwijs, alles zal altijd blijven bestaan. En er zal, zelfs als je gaat naar anarchie, dat betekent niet dat er geen hiërarchie zal zijn, zeg maar. Gewoon als je kijkt naar een bedrijf, heb je ook gewoon een persoon die de leiding neemt omdat hij daar goed in is. En je hebt mensen die hem vrijwillig willen volgen omdat hij goed is in wat hij doet. Het enige verschil is dat je daar kan zeggen van ik steun nu niet meer wat hij doet, dus ik kap ermee. Dan krijg je een soort van natuurlijk leiderschap met vrijwillige volgers. En zo zie ik ook in een samenleving dat je gewoon stichtingen en coöperaties kan starten met elkaar, waar ik mee eens ben. Maar als het begint te corrumperen, dan kan je dat zien en dan kan je gewoon andere keuzes maken. En precies wat jij zegt, een bank moet gewoon failliet kunnen gaan als zij te veel risico nemen en gewoon met ons geld foute dingen gaan doen. En dat moet gewoon bestaan. Maar doordat nu de overheid zoveel macht overal heeft en zoveel alles blijft doorsubsidiëren en alles maar als zombie laat bestaan, waardoor alles veel te duur wordt van belastinggeld wat er maar naartoe gegooid wordt, wat heel erg onzichtbaar is ook vooral, zie je dat het gewoon zo aan het corrumperen is en zo scheef gaat lopen. Het idee daarvan is dat dwang en dat wij dus onder die geweldsmonopolie niet uitkomen, daardoor kan het zo corrumperen, naar mijn idee.
Ja.
Dus als je dat wegneemt, dan ga je vanzelf naar een meer vrijwillige samenleving waarin altijd wel hiërarchie zal blijven bestaan.
Ja.
Maar er kan dus een groepje mensen zijn die bij elkaar komen, die ervoor kiezen om samen zeg maar naar een stichting of naar een persoon of wat dan ook, naar een bedrijf, te zeggen van wij gaan nu met z'n allen hier een weg bouwen. Of wij gaan nu zorgen dat alle arme mensen een school kunnen krijgen voor hun kinderen die ze gratis kunnen bezoeken of wat dan ook. Dat gebeurt er nu ook, alleen zit de overheid daar jammer genoeg tussen en dwingen ze iedereen eraan mee te betalen. Maar het is alsnog een transactie met aan de ene kant een betaler en aan de andere kant een uitvoerder. De overheid doet zelf niets.
Ja.
Dus ja, als je het bijvoorbeeld hebt over de straatlampen of wat dan ook. Nou ja, iedereen in de stad kan ervoor kiezen om een paar euro te geven en dan een bedrijf te geven. En dan zet dat bedrijf lichten neer. Er is niet echt een nut voor een staande overheid die mensen daartoe verplicht.
Maar ja, maar toch is dit aan voorbeelden is dat wel altijd blijft een beetje abstract. En juist alles, de argumenten die wij horen natuurlijk, is dat het onrealistisch is. Als je mensen niet zou verplichten, dan gebeurt het ook niet. Dat is, en het is, als je dit gesprek met mensen hebt, dan zien zij het ook niet dat het vrijwillig zou kunnen plaatsvinden. En daar kunnen wij ook echt wel empathisch voor zijn en in meekomen. Dat het echt wel een mindset is, een verschuiving, hoe wij de wereld zien dat die anders zou kunnen zijn. Maar het idee is in ieder geval dat doordat wij verplicht worden, zie je dus inderdaad dat ten eerste alles veel te duur is. Want je hebt geen concurrentiepositie dat mensen het überhaupt faciliterend kunnen maken. Iets wat de mensheid dient, dat is puur faciliterend. Dat bestaat niet meer. Het is nu alleen maar, nou ja, jij wordt ertoe verplicht, dus ik kan ook wel de prijs een beetje opdrijven. Weet je. Je hebt toch geen keus, maakt niet uit. Dat zie je bij de zorgverzekeringen, bij onderwijs, dat zie je bij alle onderwerpen door de hele ligie heen. Maar het punt naar ons idee is, als je echt puur gaat in het eindpunt, hè, dus de transitie naartoe zal heel anders uitzien, maar in het eindpunt, in een compleet vrije markt, zie je wel alles wat mensen zouden willen in hun leven zal altijd bestaan. En onderwijs is nodig. En zorg is nodig. Het is heel menselijk om jouw eigen toekomst te verzekeren, jouw eigen toekomst in te baken, zodat jij geen stress hebt, zeg maar. Dus om te zeggen dat er geen zorgverzekeringen zouden zijn, is ook juist weer heel onrealistisch naar mijn idee. Het punt is alleen inderdaad van, als je nu al kijkt, op dit moment zijn er heel veel staatsvrije scholen. Er zijn heel veel broodfondsen. Mensen die inderdaad die hun eigen pensioen willen voorzien. Mensen die hun eigen verzekering willen voorzien. Omdat ze niet afhankelijk willen zijn van een pensioen waar alleen maar de banken mee aan de haal gaan en zo, weet je. Alles bestaat eigenlijk nu al op een libertarische manier.
Ja.
Alleen heeft het weinig bestaansrecht omdat de andere kant gesubsidieerd wordt.
Ja. Nee, voor die vrijheidsgedachte en die het eigen initiatiefgedachte, die omarm ik enorm. Dat vind ik hartstikke goed. Ik vind het een gevaarlijke ontwikkeling. Ik maakte laatst een soort sociogram van mijn eigen netwerken. En dan kwam ik er tot mijn verbijstering achter dat eigenlijk nu al 60-65% van alle mensen in mijn omgeving voor de overheid werken.
Ja.
Dat is een heel rare.
We hebben het onderzocht, hè, van alle werkende mensen. Hè, dus als je, zelfs als je mensen die met uitkeringen zo niet meeneemt, gewoon iedereen die arbeid levert, officieel een baan heeft, 50% daarvan werkt direct of indirect voor de overheid.
Ja, in mijn eigen omgeving, omdat die misschien wat hoger op. Hoe hoger opgeleider, hoe meer. Ja,
dus
bij mij, in mijn families en vriendenkringen kwam ik erachter, het is 65%.
Ja.
En die mensen zijn heel erg. Die hebben er belang bij om het rustig te houden en om de status quo. Want daar komt hun salaris vandaan.
Ja.
Dus die vinden dit soort discussies heel erg raar.
Ja, klopt. En dat is ook hoe wij er vooral tegenaan kijken.
Kijk, ja.
Het gaat om de belangen die nu leven in de maatschappij. Iedereen is ten eerste heel erg afhankelijk geworden van het geld dat ze krijgen van de overheid. De herverdeling, hè, de toeslagen, uitkeringen, sociale huur, alles wat je maar erbij op kan stellen. Maar dus aan de andere kant dus ook, er werken al zoveel mensen direct of indirect voor een overheidsinstantie, die gaan niet zichzelf wegstemmen, zeg maar.
Nee.
Dus dat is ook gewoon een heel groot probleem.
Ja,
terwijl als je kijkt inderdaad naar hoe die overheid is gegroeid, nou ja, je hebt hoeveel adviesbureaus zijn er voor een overheid die anders eigenlijk helemaal niet zouden bestaan. En alleen maar om één besluit te maken en daar gaat dan zoveel geld naartoe en zoveel uren naartoe, waarvan je denkt, ja, het is uiteindelijk hoeveel dient het de mensheid? Hoeveel zou het eigenlijk opleveren voor de wereld?
Nee, dat is een totale uitwas. Toevallig gaat onze volgende verleidersvoorstelling gaat over de hele advies en lobbycircus.
Ja.
En dat heet de Bureau Buitenschot. Want dat is echt een. Daarvan wordt gezegd, ja, het is extern en het zijn onafhankelijke. Maar dat is totale waanzin.
De laatste vijf jaar, nog even gewoon een voorbeeldje. De laatste vijf jaar zijn er, ik geloof, van alle adviesorganen die over energietransities gingen en zo, zijn er 80% overgestapt naar, wij zijn nu windturbinespecialisten.
Ja, precies.
Dat was helemaal niet zo. Dat is alleen maar omdat nu ongelooflijk veel subsidiegeld vrij is gekomen. Ja. Om dat in stand te houden.
Het is een beetje het zakenleven-equivalent van AI consultants, die eerder NFT consultants waren en daarvoor crypto consultants. Een beetje hetzelfde opportunisme. Ja. We hebben laatst gesproken over de regelreligie en hoe zeg maar al die regels, al die ambtenaren, al die controle zeg maar ingezet is voor cover your ass. Zo van, oké, ik wil niet direct verantwoordelijkheid nemen voor de beslissingen die ik neem. Dus ik huur bijvoorbeeld een extern bureau in. En dan kan ik zeggen van nou ja, die gasten die zeiden ik dat zo moest doen. Dat is natuurlijk niet mijn schuld.
Ja.
Ik denk dat daar een groot gedeelte van het probleem in zit. Dat mensen niet verantwoordelijkheid willen nemen voor hun eigen leven.
Ja.
Voor vrijheid eigenlijk.
Ja, dat is op het gebied van landen al zo. Als je ziet hoe Goldman Sachs Griekenland de ellende in heeft geadviseerd. Mm. Een jaar of 10 geleden. Dat is ongelooflijk. Dat was ook extern advies.
Ja.
Om de haven van Piraeus maar te gaan verkopen. En, en die daar gigantische facturen voor schreven.
Ja, nou ja, ik bedoel, als je kijkt, overal kun je gewoon naar incentives kijken. Van wat is het belang daarbij van de partijen die er bezig zijn? Ik denk dat als Goldman goede connecties heeft met de overheid en die zien een grote, dikke cheque die ze zichzelf kunnen toedienen, dan zullen ze dat eigenlijk moeten doen.
Mm-hmm.
Dus het probleem is niet zozeer het gedrag van Goldman, alhoewel sommige mensen het daarmee misschien oneens zullen zijn. Wat mij betreft is het probleem dat het mogelijk is dat een partij als Goldman dat kan doen.
Ja, zeker. En dus als je kijkt naar die adviesbureaus, die hebben normaal gesproken vinden, kijk, wat jij had het net over AI, et cetera, dat heel veel bedrijven daar nu opspringen.
Ja.
Maar dat komt omdat daar nu markt voor is. En dat is super logisch. Maar dus wat je ziet bij die adviesbureaus is, oh, er is opeens een markt voor ons, puur doordat de overheid gratis geld ergens naartoe gooit. Wat eigenlijk helemaal geen natuurlijke markt hoort te zijn.
Dat is en het probleem is dus dat
het geld met het stapbudget precies hetzelfde. Ja. En dat is gewoon complete marktverstoring. En wij zien dat dus, kijk, de Libertaire Partij heeft vooral een economische grondslag in een filosofie van vrije marktwerking. En wij zien gewoon, het dient de mensheid niet als jij op een hele onnatuurlijke manier een hele grote zak geld ergens gooit naar zonnepanelen en windturbines, die eigenlijk helemaal niet op een natuurlijke manier ook zouden bestaan. Er is geen incentive voor dat de mensheid dat eigenlijk zou willen. Maar doordat de overheid heel veel subsidie,
dan zegt de overheid, wij doen dit om de markt juist te stimuleren.
Ja, precies,
want
de markt
moeten genudged worden naar meer windenergie en zonnepanelen.
Ja.
En
Maar en dan, nou ja, hier in Amersfoort, je ziet het eerst gebeurde het op een manier, en dan gaan we biomassa-centrales neerzetten. 2 jaar later zeggen ze al van, oh ja, dat was verkeerde keuze, we gaan het uitfaceren.
Ja.
Je kan gewoon niet op zo'n centrale manier überhaupt goede keuzes maken, naar mijn idee. Dat is een heel ander verhaal, kunnen we ook lang over bezig blijven. Maar in ieder geval, het gaat erom dat de overheid heeft gratis geld, omdat wij verplicht worden belasting te betalen. Wij komen er niet onderuit.
Ja.
Dus wij zouden zelf nooit dat geld daar naartoe sturen, omdat wij zien van ja, inderdaad, de belangen en is het waard zoveel geld?
Nee, maar goed,
het zal nooit zo zijn.
Dat is een soort sociaal contract. De overheid geeft ons, beschermt ons.
Ja.
Daarom geven we het geweldsmonopolie en ons geld aan die overheid, omdat hij.
En was dat maar het enige wat ze deden?
Ja.
daar staan wij ook voor het minarchisme. Ja. George, heb jij een mening over vast wel, over onderwijs en hoe dat gaat nu in het land met onze kinderen en dat soort dingen?
Mijn vrouw zit in het onderwijs.
Ja.
En dat loopt. Er gaat iets fundamenteel fout in het onderwijs. Er gaat steeds meer geld naartoe. En de kinderen kunnen niet meer lezen en rekenen.
Ja.
Daar gaat iets totaal mis.
Mm-hmm.
Nou, er gaat, en dat is natuurlijk ook wel een bekend verhaal. Er gaat. Mijn vrouw werkt dan voor een van die belangrijke grote stichtingen. Die heeft dan 24 scholen. En daar zit een mooi kantoorpand. En die zijn alleen maar externe aan het inhuren. Die dikke rapporten schrijven. Of ze gaan heidagen organiseren. Op school lopen er er is opeens geld voor allerlei activiteiten om het docentenkoor maar tevreden te houden. Maar dat gaat allemaal af van de lessen die de kinderen krijgen.
Ja.
Dus er is iets helemaal raar aan de hand.
Ja. Per klas besteedt de overheid ongeveer 240.000 euro per jaar. Een leraar kost ongeveer 60.000 per jaar.
Ja.
Dus er zit al 160.000 euro aan overhead tussen.
Ja, precies. Ja. En er gaat nog een gedeelte wel naar de school toe natuurlijk, hè, wat ze zelf nodig hebben.
Schoolbesturen, die zijn ook al... Dat is zo raar. Die hebben, volgens mij, op de gemeenschappelijke spaarrekeningen staat nu iets van 8 miljard.
Ja, 8 miljard, ja.
Euro wat niet besteed wordt aan docenten of aan... Nee. Lesuren of
dat wordt wel besteed aan de boordposities bij de overheid die gaan vergaderen over het curriculum, et cetera.
Ja.
Ja.
Nee, dus het onderwijs, dat loopt heel raar. Het loopt helemaal spaak.
Mm-hmm.
En er worden ook wel steeds nieuwe functies bij, van klasassistenten en IB-begeleiders en zo. Maar mijn vrouw, die zit al 40 jaar in het onderwijs, die zegt van heel veel van die mensen die er nu extra bij lopen op school, heb ik eigenlijk alleen maar last.
Ja.
Want die moet ik aan de gang houden met werkjes, terwijl ze niet echt bijdragen aan het goede onderwijs aan de kinderen.
Zeker. Nou, kijk, we hebben zo'nzelfde podcast helemaal over onderwijs gehad. Hè, met Peter Hartkamp hier, die komt uit Amersfoort.
Ja.
Die zijn we een groot fan van natuurlijk. Heeft hier zijn eigen staatsvrije B3-school opgericht. Het probleem naar ons idee, dus wat jij zegt ook, de kinderen gaan eigenlijk alleen maar in efficiëntie achteruit. Ze leren niet meer rekenen, schrijven en de basis gaat gewoon echt in de kwaliteit gaat het onderwijs achteruit.
Ja.
Maar qua budgetten gaat het alleen maar omhoog. En dat vertaalt totaal niet naar elkaar.
Nee, dat is...
En steeds meer kinderen die zijn thuiszitter, die haken af bij het onderwijs en het dient hun helemaal niet meer. Dat is allemaal te zien. Alle docenten zelf zien het ook. Maar ze zijn zo afhankelijk van dat zij alleen maar... we moeten de leerdoelen en we moeten administratie bijhouden over alle kinderen. En we hebben steeds minder aandacht voor het kind zelf. En dat komt gewoon echt door die centrale aansturing. En het probleem is dus dat een school gewoon geen subsidie meer krijgt als je daar niet aan meedoet.
Want dat is het probleem voor veel ouders. Ik bedoel, dan zegt iemand van de overheid of van een politieke partij leuk van... stel nou dat je het niet eens bent met het openbaar curriculum en dat soort dingen. Waarom zet je je kind dan niet gewoon op een B3-school, op een privéschool? Ja, maar dan betaal je dus twee keer voor het schoolsysteem. Dat is nu geen goede keuze. Ik denk dat ze in bepaalde staten in Amerika hebben ze er een goede oplossing voor met een vouchersysteem. Omdat in eerste instantie beetje... Dus dan krijgen de ouders geld in plaats van de scholen. Ja. En die kunnen dan zelf bepalen naar welke school ze gaan. Dan is er wat meer concurrentie. Dan zullen er ook scholen zijn die zeggen van... we gaan het alleen maar met leraren en ouders doen. En we hebben veel kleinere klassen, betere spullen. Of andersom, grotere klassen en weet ik veel. En dan kun je kind echt ergens naartoe brengen waar...
Het gaat er vooral ook om dat alles mag bestaan. Dat elke leerweg... Alle kinderen zijn verschillend. Je moet gewoon meer opties hebben van iets waarin ouders dus echt een verantwoordelijkheid kunnen nemen en een keuze hebben. Mijn kind zou het beter op die school doen, want hier werkt het niet. Maar nu heb je, wat Peter Hartkamp ook zegt, alle staatsscholen zijn hetzelfde. Want het allerbelangrijkste, de manier waarop ze les krijgen, is overal hetzelfde. Alleen maar autoriteit van naar de leraar luisteren, naar de lesstof luisteren. En er zit geen manier in een leerweg die verandert.
Heel veel van de dingen zijn zo gemaakt omdat het anders gewoon niet te doen is voor de leraren. Dus ik heb met je een vrouw ook te doen. Want kijk, ze zit daar met 30 kinderen of wat dan ook, wat het nummer ook is. Ja, hoe ga je 30 kinderen in één klas lesgeven zonder law and order? Zonder dat ze allemaal sit down and shut up doen.
Ja,
dat kan niet.
Mijn vrouw heeft in 40 jaar haar expertise opgebouwd. En de laatste jaren geeft ze dan vooral beeldende vorming. Maar daarvoor was ze gewoon klassiek leerkracht, onderwijzeres. En ze zei echt van, laat mij met rust met die klas. Ik weet heus na 30 jaar hoe ik ook de kinderen individueel kan benaderen. Ook al zijn het er 30. Mm-hmm. Maar val me niet lastig met 6, 8 studiedagen per jaar. Die gaan allemaal van het onderwijs af. En ze zegt, dan moet ik weer luisteren naar iets als een petje op, petje af training of een kanje training. Mm-hmm. Waar ik niks aan heb als leerkracht. Mm-hmm. En die een soort kinderachtige bezigheidstherapie is. Geef mij die dagen gewoon weer terug om de kinderen les te geven. Ja. Vertrouw mij in mijn expertise. Er is heel veel geld, gaat er nu naar de opleiding van de opleiders. Ja. In plaats van naar de kinderen.
En vertrouwen is het kernwoord.
Precies.
Vertrouwen, ja. Maar dat geldt voor alle dingen waar wij het over hebben.
Ja.
Die hele regeldrift komt door een gebrek aan vertrouwen.
Het Save My Ass principe.
Ja, dat is
al die lagen die moeten hun vinkjes zetten.
Ja, precies.
Om het weer een hoger bureau weg te kunnen leggen.
Hetzelfde met gezondheidszorg.
Ja.
Precies hetzelfde idee. Als je dus dokters vertrouwt, als je zusters vertrouwt, dan moeten ze niet 40% van hun tijd bezig zijn met bureaucratie, maar dat zijn ze nu wel.
Mm-hmm. Ja.
En dan moet er dus ook gewoon een mogelijkheid zijn voor iemand om echt empathisch bezig te zijn met de patiënten, in plaats van dat ze een soort fabriek door de deur te laten.
Ja, als je nu bij je huisarts komt, ook op, door dezelfde redenen natuurlijk. Hè. Een huisarts moet zich al zich helemaal indekken dat hij niet door een verkeerde beslissing iemand kwaad doet. Want nou ja, dan komen er gelijk rechtszaken, et cetera. Het is allemaal heel. Ja, er zitten gewoon perverse belangen in het systeem waardoor hij zichzelf moet indekken. Mm-hmm. Maar als je nu naar een huisarts komt, het is alleen maar van oké, welke klachten heb je? Zie je hem zo intikken in een database. Oh ja, dit en dit komt eruit. Doe maar een antibiotica kuurtje. En dan kan je weer gaan.
Maar kijk, het argument hiertegen is altijd hetzelfde. Het is altijd de edge cases. Het is altijd over de extreme. Van wat nou als er een cowboy dokter komt? Of wat nou als er een leraar komt die de hele dag een beetje Minecraft zit te spelen met die kinderen? Of wat nou, weet ik veel, als een bank mensen hun geld steelt. We moeten dat allemaal gaan reguleren. En dat risico afdekken, dat kleine risico afdekken, betekent de vrijheid verminderen van de rest van de mensen.
Ja.
En daar zijn we in doorgeslagen.
Nou, kijk naar de toeslagenaffaire. Dat was dat ook.
Ja.
Dat is totaal het niet vertrouwen van een individu. Ook een schrijffout moest al gelijk zwaar gesanctioneerd worden. Want het zou toch verschrikkelijk zijn als er ook maar iemand onterecht geld ontving. En daarmee zijn tienduizenden ouders in ongeluk gestort.
Ja, precies. En nou ja, dus het allerergste vind ik dus inderdaad nog door al deze regelgeving, waarin je dus inderdaad iedereen hetzelfde gaat behandelen als iemand die misschien kwaad zou willen in het systeem, ben je de hele samenleving aan het behandelen alsof ze al schuldig zijn.
Ja.
Voordat hun onschuld bewezen is.
Ja.
Terwijl in Nederland zouden we nog steeds, zelfs als je inderdaad gelooft in de democratische rechtsstaat, dan zou er een onschuldigheidsbeginsel moeten zijn.
Ja, officieel is die er.
Officieel is die er, maar die is in de praktijk al lang verdwenen natuurlijk. En nou ja, dus het is ook. We zitten nu in zo'n ook een beetje in die angstcultuur dus daardoor. Hè. Eigenlijk regeert de angst van stel je voor dat fout gaat. En dat zie je overal terug. Maar dat zie je ook terug in de samenleving, in de mensen waarmee je zo'n gesprek hebt.
Ja.
Dat is ook voor ons als partij het moeilijkste. Van wie bouwt dan de wegen? Of hoe zou de zorg er dan uitzien als de overheid het niet regelt?
Ja, wat nou als er iemand zonder werk zit en die heeft verder niemand om te helpen?
Je hebt altijd de mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen, die een uitkering nodig hebben.
De edge cases.
Ja.
Ja, en om nou onze hele samenleving in te gaan richten op het opvangen van een klein gedeelte van ons land, betekent dus de vrijheid verminderen van al de rest.
Ja.
En dat is een bargain waar ik het niet mee eens ben.
Mm-hmm. Ja.
Nee, en het ding is natuurlijk ook nogal precies door dit principe dat wij zeggen van maar je kan niet de hele samenleving inrichten op de mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Dan worden wij ook gelijk weer zo'n soort van frame aangehangen van dus jullie willen die mensen maar niet verzorgen. Maar met iedereen waarmee je praat, iedereen die belasting als solidariteit ziet, die zijn het bewijs zelf. Van, maar jij bent het bewijs dat jij ook bereid bent om te betalen voor die mensen. als het vrijwillig zou moeten gebeuren.
Maar het is nu ook liefdadigheid, hè, wat die mensen hier krijgen. In plaats van dat ze het van, direct van andere mensen krijgen, krijgen ze liefdadigheid van de overheid. Maar dat geld komt alsnog van ons. Dus waarom kunnen we niet liefdadigheid weer gewoon echt liefdadigheid maken?
Ja, dat is natuurlijk altijd. Ik begrijp die oersolidariteitsgedachte wel. Dan gooien we allemaal een euro in de pot en dan is er een instantie en die geeft dat aan degene die het dan nodig hebben. Want dan voorkom je de willekeur van als het een persoonlijke gunst is.
Mm-hmm. Maar dat is een goed doel, toch? Dan zou je dus gewoon aan goede doelen je geld kunnen geven in plaats van aan de overheid om dat te doen.
Ja, maar dan neigt het weer. En dat vind ik ook een groot gevaar. Dat er nu heel veel ultrarijken in de wereld filantroop zijn. Hmm. De Bill Gates'en. Die heel erg sturend bezig zijn. Over wat zij dan goede doelen vinden. Mm-hmm. En daar gaat dan heel veel geld naartoe. Ja. En dan, dat vind ik weer een ander gevaar. Dat is ook een soort.
Maar dit soort dingen zijn alleen een probleem op het moment dat bijvoorbeeld zo'n Bill Gates Foundation, hoe noem je dat? De Gates Foundation. Mm-hmm. Dat die samengaat met een overheid. Dat die, zeg maar.
Maar dat is overal aan de hand nu.
Ja, maar
hij
daarom
is de tweede
dus
sponsor juist van de WHO. Van de WHO.
Ja, meer dan Nederland geeft hij. Maar dat is dus het ding, inderdaad. Maar wat wij als tegenargument geven. Bill Gates had nooit zijn grote vermogen kunnen vergaren zonder overheid.
Ja.
Die monopolies, dus altijd. Kijk, het voorbeeld is, vind ik altijd heel leuk in Amerika, inderdaad, als je het hebt. Bernie Sanders, die is natuurlijk rassocialist en kritiek op de macht en de bedrijven. En hij zit altijd Jeff Bezos compleet kapot te maken, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dan ga je daarna hun standpunten lezen. En dan lees je naar waar Jeff Bezos voor aan het lobbyen is. En dan komt er 80% overeen. Jeff Bezos is aan het lobbyen dat de vakbonden hun gelijk krijgen en dat de minimumloon omhoog gaat. En dan zie je alleen maar van, oh ja, want wat gebeurt er nou eigenlijk als dat gebeurt? Dan gaat de kleine bedrijven, MKB, gaan compleet kapot als het minimumloon omhoog gaat. En Jeff Bezos krijgt een groter marktaandeel. Mm-hmm. Iedereen moet bij Amazon gaan kopen. En dat zie je gewoon letterlijk naast elkaar. En dan denk je van, ja, het centraliseren van macht is gewoon een probleem. Ja. En of dat nou in de corporate wereld gebeurt of bij de overheid. Er is geen enkel bedrijf, dat zeg ik altijd, er is geen enkele monopolie op aarde die iemand kan benoemen die niet misbruik heeft gemaakt van de overheidsregulering om de kleine spelers kapot te maken. Want als het echt een compleet vrije markt zou zijn, hè, wat de principes die wij aanhouden, dan zijn niet de bedrijven machtig, dan zijn de consumenten machtig. Want niemand beschermt de bedrijven. En dan stemmen wij allemaal met ons geld. Van oké, ben ik het eens met Jeff Bezos? Ben ik het eens daarmee? Dan er is zoveel, je ziet juist in de samenleving, als we echt nu naar de praktijk kijken, zijn er zoveel mensen die het veel belangrijker zijn van gaan vinden om bij een lokaal bedrijf te kopen. Om wel de lokale familiewinkel te steunen. Of een lokale boer of wat dan ook. Je ziet die verschuiving gewoon. Er is vraag naar.
Ja.
Maar alleen doordat de grote bedrijven zoveel belastingvoordelen, subsidies. De kleine bedrijven krijgen geen vergunningen, bestemmingsplannen. Oneindig overheidsinvloed, waardoor de kleine bedrijven er niet tussen kunnen komen. Ja. Patenten vind ik zo'n ander voorbeeld. Hè. Dus is nog, die blijf ik maar benoemen. Het is binnen de LP nog een discussie over of patenten nou de mensheid dienen of niet. Maar patenten zijn er wel gewoon voor dat de concurrentieposities worden geweigerd. Dat grote bedrijven kopen gewoon een patent op en zij kunnen gewoon blijven doen wat ze willen tot in de oneindigheid. Want niemand kan hun marktaandeel overnemen.
Nee, dat vond ik ook. Het was een van mijn hoofdredenen om bij de Piratenpartij te gaan. Dat zij de patentwetgeving voor een groot deel op de schop willen gooien. Mm-hmm. En het auteursrecht en zo, al die. Dat kennis in principe vrij moet zijn, als het eenmaal is.
Jij als, laten we het toch artiest noemen?
Ja, maar ik ben er heel erg voor dat als ik met mijn toneeltekst heb ik 100 voorstellingen. Nou, dan is iedereen betaald en dan ben ik ook betaald. En dan mag je vrij de wereld in. Mm-hmm. Dus ik ben heel erg voor open source, mm-hmm. ook in de kunsten.
Ja.
Dus ik wil ook heel graag dat onze voorstellingen dan meteen vrij beschikbaar op YouTube komen. Alleen mijn medeproducenten, die zijn dat helemaal niet met mij eens.
Mm-hmm. Wat nou als iemand gewoon letterlijk jouw act overneemt en op het podium gaat staan en een theater naast je gaat staan en dan voor de helft van de prijs kaartjes gaat verkopen?
Ja, dan moet hij dat. Dan, dat is het risico.
Mensen zien dat ook toch dat het gebeurt. En dat vinden ze toch heel onsympathiek dan, zeg maar.
Het
hoeft niet.
Oké, maar dit is gewoon een extreem voorbeeld. Maar
ik zei ook bewust, als ik mijn 100 voorstellingen heb gedaan...
Ja.
Iedereen is betaald en ik ben ook betaald, dan mag het vrij erin. Dus ik ben niet voor het helemaal afschaffen daarvan.
Nee.
Ik ben niet voor meteen alles maar...
Ja, misschien wat minder.
Gewoon veel minder dan nu.
Ja, ja.
Het is nu dat erfgenamen nog zelfs rechten hebben.
Nee, precies. Maar zelfs als je het helemaal zou afschaffen... dan zou het ook misschien natuurlijk verschuiven naar dat jij gewoon inderdaad van tevoren... voordat jij jouw voorstelling openbaar maakt... al het contract, die 100 voorstellingen al hebt vastgelegd. En dat je daar inderdaad al voor betaald bent, bijvoorbeeld. Of dat je gewoon in een contract laat vastleggen, ik ga die voorstellingen allemaal bij deze theaters doen... en de kaartverkoper zoveel. Als je dat allemaal vastlegt in een contract... dan heb je daar niet per se een auteursrecht meer voor nodig, zeg maar. Dan is dat al een soort van ingedekt.
Ja.
Dus je kan het op andere manieren doen... waardoor er niet automatisch wetgeving moet zijn over gedachten. Van, mijn gedachten zijn geld waard of zo. En, als je
en dan is het in de kunsten nog te overzien... maar in de medische, bij de farmacie... Ja. Is het een enorme woeker aan,
tuurlijk,
aan ellende, die handel in patenten. En
dat... Precies.
Is het ook, maar ik denk niet dat de oplossing dan is het afschaffen. Want dat betekent weer, dat is een bekende argument... bedrijven gaan niet meer investeren in nieuw onderzoek. Als de volgende dag iemand kan komen met hetzelfde medicijn... en het voor een paar cent verkoopt...
Ja, maar ja, het blijft de eeuwendiscussie natuurlijk. Ja. Hoe, we hebben wel eerder over gehad. En hoe ik het dan zie...
Het moet gewoon ernstig ingeperkt worden.
Ja, precies.
En de uitwassen moeten bestreden worden. Mm-hmm. En er zijn Big Pharma's...
Het voorbeeld van
dat is het patent alleen maar misbruikt wordt. Het uitwoekeren van die patenten.
Maar ook
dus je koopt de voorbeelden van... je koopt het patent en meteen de volgende dag... verduizendvoudig je de prijs van dat medicijn.
Ja.
Nou,
en ondertussen, maar dat is het bij Big Pharma. Bij Pharma zie je inderdaad, ten eerste is er de overheid verplicht ons om een verzekering af te sluiten. Je ziet dat de verzekeringen die doen samen met de pharma-lobby bepalen zij wat er in het basispakket komt of niet. En daarna zijn zij aan het lobbyen bij de artsen en bij de ziekenhuizen welk medicijn gebruikt mag worden.
Ja.
Wat vergoed wordt door die verzekeraars, want anders wordt het niet vergoed. En je ziet gewoon die verwevenheid in.
Maar dat is het probleem. Niet de patenten, de verwevenheid zijn het probleem. Maar, de patenten zijn er een gedeelte van.
Zeker.
Het is de verwevenheid waar het echt een probleem wordt. Als de overheid een mandaat geeft voor... je mag wel bijvoorbeeld de Crestor verkopen... maar niet een andere staat in, dan...
Tuurlijk, het is allemaal samenhang van...
Dan is het geen vrije markt.
Waar de problemen en waar de oplossing ligt. Maar ik vind het heel belangrijk om toch... patenten af en toe te noemen. Patenten zijn altijd al in mensen hun hoofd van... nee, dat is nou eenmaal hoe het zit.
Nee, want er is ook geen vrije markt als jij het monopolist bent op een medicijn... waar mensen echt voor hun leven afhankelijk van zijn.
Ja. Ja.
Dan zal dat ook in een vrije markt misbruikt worden... als dat niet gecontroleerd wordt.
Ja.
George, misschien even een ander onderwerp. Hoe sta jij in privacy en dat soort dingen? Want je hebt het al over piratenpartijen een keertje.
We hebben ook een voorstelling over gemaakt, niks te verbergen... dat is een ongelooflijk belangrijk item... wat ons uit de vingers glipt als samenleving.
Mm-hmm.
Dus we verliezen steeds meer privacy. En dat wordt ons verkocht als dat is goed voor ons. Want het beschermt ons.
Mm-hmm.
Maar ik vind het doodeng. Terwijl ik zelf ook verslaafd ben aan de iPhone. En dus ik ben ook...
Ik denk dat het punt is dat je vrijheid kan alleen vrijheid zijn... als je ook de vrijheid hebt om te kiezen of je die vrijheid wilt weggeven of niet. En dat kan er misschien heel slecht uit. Maar ik bedoel te zeggen dat je moet ervoor kunnen kiezen om jouw data weg te geven... maar je moet er ook voor kunnen kiezen om dat niet te doen. En dat laatste, dat kan nu niet.
Nee.
Toch een beetje... Ik ben natuurlijk bitcoiner en ik vind dat heel belangrijk. Ik zal niet op bitcoin hebben, maar...
Jawel hoor, we kunnen er ook even over bitcoin. Sinds 2012 bitcoin.
Precies, we gaan het over bitcoin hebben. Maar ik vind het mooiste van privacy, vind ik eigenlijk... bitcoin is gebaseerd op... de cypherpunks had je een tijd. Hè? Dat is een beetje de achtergrond van programmeurs. En ik vind het is eigenlijk een document wat ik iedereen kan aanraden... als je over privacy wil lezen. Het is super filosofisch, maar dat heet de Cyberpunk Manifesto.
Mm-hmm.
En die Cyberpunk Manifesto die zet helemaal compleet in één uit van... privacy kan alleen bestaan als inderdaad de baseline betekent dat jij 100% privacy hebt. En dat jij vrijwillig kan zeggen welke dingen jij wilt delen met de wereld. Dus kom je inderdaad misschien ook weer bij jouw intellectuele eigendom van jouw theater. Het is jouw keuze om dat openbaar te maken en met de wereld te delen. En tot die tijd is het gewoon jouw eigen gedachten die alleen van jou zijn. En daar kan je gewoon alles mee doen wat je wil. En bij privacy is het super belangrijk dat de baseline dus is: oké, jij hebt gewoon zeggenschap over jouw eigen lichaam, jouw eigen gedachten, alles is van jou. Totdat jij kiest ervoor om dat met bepaalde personen te delen. Ja. Of met de wereld te delen, op welke manier dan ook. Dus privacy kan niet bestaan als de baseline gewoon 100% is. Net als vrijheid van meningsuiting voor mij. Vrijheid van meningsuiting is... Het is heel binair. Je hebt vrijheid van meningsuiting, of je hebt het niet.
Ja, dan ben ik
als je zegt, 1% minder, dan heb je geen vrijheid van meningsuiting meer. Privacy is precies hetzelfde.
Ja, en daar worden weer dezelfde mechanismes op gegooid. Het is weer op basis van vertrouwen, wat er dan niet is. En weer op basis van het gevaar van die extreme.
Ja.
Van we moeten er een miljoen volgen, want er kan er één gek tussen zitten.
Maar ik denk dat het probleem hier is. Kijk, kun jij 17 miljoen mensen vertrouwen? Nee. En dat is het probleem als je dingen landelijk aanpakt. Maar kun jij de 150 of 200 mensen, de Dunbar number, die in je omgeving zitten, kun je die vertrouwen? Nou, ik denk dat je dat een stuk beter kan doen door controlemechanismen en dat soort dingen. Mm-hmm. En dus op het moment dat jij op alle mogelijke manieren gewoon decentraal gaat werken, dan heb je veel minder vertrouwen eigenlijk nodig. Hoe zeg je dat?
Ja, zeker.
Ja, of je doet het via structuren als een gedecentraliseerde blockchain.
Ja.
Waarin het ontwerp al, dat je het vertrouwen eigenlijk niet nodig hebt.
Vertrouweloos is, ja.
Het is vertrouwen. De trusted third party is niet nodig.
Nee, precies. Dus het belangrijkste is dus inderdaad, waarvoor heb je vertrouwen nodig? Is eigenlijk alleen maar dat iemand anders de spelregels kan aanpassen van het spel waar jij mee bezig bent. Jij doet een transactie met iemand en dan leg je dus vertrouwen in iemand. Maar als hij dan daarna de spelregels kan veranderen, dan dat is het probleem van een third party.
Ja. Maar dat is heel goed met Bitcoin en met het geld ervan. Maar dat kan niet op alle mogelijke vlakken. Het is niet mogelijk om dit zo algoritmisch vast te leggen. Alhoewel, politiek zal het proberen.
Alleen met sommige dingen. Maar kijk, ik heb hier toevallig dan lang geleden een artikel over geschreven. Dat heet vrijwillig vertrouwen. Ik vind, dit is de crux voor mij ook.
Ja.
Je kan niet iemand in Den Haag vertrouwen die je niet kent. Dat is, principieel kan je dat geen vertrouwen noemen. Je bent alleen maar van, ik kies dat ik dan in plaats van hem afhankelijk ben, kies ik dan dat ik liever van hem afhankelijk ben.
Want Rutte die lacht zo leuk en omzicht.
Precies, je moet kiezen tussen twee kwaden van mensen die je zelf persoonlijk niet kent. Vertrouwen zou iemand moeten zijn. Dus inderdaad, als je democratie kleiner maakt, dan kan jij de mensen in jouw straat vertrouwen. Mm-hmm. Maar die kan je alleen vertrouwen omdat er een persoonlijke consequentie hangt aan dat zij jouw vertrouwen zouden overtreden.
Er zit een controlemechanisme ingebakken eigenlijk ook. Ja.
Het is voor hun, als zij jouw vertrouwen willen schaden, hangt er voor hun persoonlijke consequenties aan. En dat heb je in de politiek niet.
Nee,
maar misschien, daar straks noemde ik even het woordje loting, als je het vertrouwen koppelt aan de functie.
Mm-hmm.
Dus je zou het misschien wel zo kunnen organiseren dat het niet uitmaakt wie de functie bekleedt, totdat hij het vertrouwen wat daarbij hoort beschaamt.
Ja.
Want een kern van vertrouwen is ook dat je een bepaald risico aangaat.
Ja.
Ik vertrouw jou even, want ik ga ervan uit dat ik dat kan doen.
Mm-hmm.
En pas als jij het beschadigt, is het stuk.
Ja.
Dus ik denk wel dat je het ook in een blockchain-achtige regel zou kunnen doen.
Mm-hmm.
Dat je je baan niet meer hebt, zeg maar, op een gegeven moment. Als je bepaalde voorwaarden niet hebt voldaan. Maar,
maar dan wordt het wel een heel ingewikkeld logaritme.
Het kan het
wel. Algoritme, want dan zou je
orakels nodig. Ja.
Bijna, ja.
Mm-hmm. Precies. Ja, toevallig het principe van loting. Kijk, hier in Amersfoort zit ik ook als initiatiefnemer bij een groep die een geloten burgerraad gaat initiëren. We zijn er bijna klaar mee. Wordt als een soort van orgaan naast de gemeenteraad ingevoerd. En ik vind het in ieder geval heel interessant om ermee bezig te zijn. Gewoon filosofisch wat het kan doen aan dat mensen weer iets meer invloed hebben op de besluiten, et cetera. Maar dan is het nog inderdaad, dan is het aan de gemeenteraad om te zeggen welk besluit gaan we bij hun neerleggen. Dus dan komt het op hetzelfde neer dat je dan weer die oogklep hebt van, oh ja, we hebben een heel mooi orgaan. Grote burgerraad. En dan, maar welke dossier gaan we daaraan overlaten dan? Oké, laat ze eerst hier maar een keer mee beginnen, want dat kan niet zoveel kwaad. Dus het is nog steeds zit die centrale machtspositie erboven, die bepaalt hoeveel invloed ze mogen hebben. Dus het blijft heel lastig.
George, misschien tot slot. Gaat cultuur en dat soort dingen de wereld redden? Waar jij mee bezig bent?
Nee, het redt mijn eigen leven. Nee. Ik vind kunst, cultuur, verhalen, vertellen. De humor, de relativering ervan. Dat is essentieel. Voor mij is dat een levenselixer. Wat het grote gevaar is van totalitaire systemen, is dat dat doodgemaakt wordt. Mm-hmm. En dat het als gevaar gezien wordt.
Dat is een van de eerste dingen, toch?
Ja, het is absoluut enorm belangrijk.
Zeker.
Dat kunst en cultuur een totale vrijheid. Dus een totale vrijheid van meningsuiting. Dat je ook de foutste grappen mag maken. Ja. Ik word nu aangeklaagd. Hè. Ik heb een fout Twitter-grap gemaakt. Oh. Een jaar geleden. En die is overduidelijk als grap bedoeld. Het juridisch systeem zegt, ja, er staat doodsbedreiging. Dus jij hebt een doodsbedreiging gedaan. Mm-hmm. Nou ja, ik ga dat zelf nu verdedigen voor de rechter. Mm-hmm. Want dit is voor mij essentieel in een... Nee, als je jezelf een vrije, open samenleving noemt, is dat ik als kunstenaar die vrijheid bevecht.
Ja, ik moet hem blijven houden.
Om te benoemen inderdaad, ja, ik denk dat juist de manier waarop jij het doet waarschijnlijk veel effectiever is dan het doen met een politieke partij bijvoorbeeld. Toevallig ook in Amerika, de bekendste libertariërs zijn allemaal comedians. Want die kunnen gewoon via een hele mooie, ludieke, toegankelijke manier eigenlijk de macht compleet kapot maken, compleet in hun hemd zetten.
Maar jij bent ook heel grappig.
Ik ben ook super grappig. Ja, ik vind jou ook heel grappig. Ja,
zeker.
Vooral je hoofd.
Nee, maar het is ook mijn dilemma dat achtervolgt mij zelf al 30 jaar. Van dat ik denk, ja, ik heb ook een soort die vrijheid is ook wel een beetje een luxe die ik heb. Ja. Mm-hmm. Dus moet ik niet mijn verantwoordelijkheid nemen en bang ervoor gaan en ook de politiek ingaan.
Dan kom bij de libertaire partij,
George. Dan ben ik zo
bang
dat ik die vrijheid kwijtraak, dat ik die inlever. Mm-hmm. Dus
je bent welkom bij de Libertaire Partij.
Ja,
en ik geef je nu ook even de kans om zeg maar, je eerdere verhaal over niet stemmen te veranderen. dat gewoon en gelijk eventjes...
Nee, ik doe dat niet stemmen. Ook, het is niet letterlijk, maar ik doe het ook als kunstenaar. Dat ik zeg, ik ga er even buiten staan. Mm-hmm. Ik doe niet mee en ik leg jullie uit waarom. Mm-hmm. En dat hoop ik te gaan doen met een hoop humor. En ook weer om de macht in zijn hemd te zetten. Mm-hmm. Nou, het is voor mij nu even belangrijk dat ik zeg... Die democratie zoals die nu is, is een spel geworden die...
Mm-hmm. Die niet wint. Ja. Maar zie je de overeenkomsten tussen wat de LP probeert te doen en wat jij, in je persoonlijke leven...
Ik zit hier niet voor niks. Ik draag jullie een enorm warm hart toe. Maar zoals ik ook de SP en ook de Piratenpartij ook een warm hart toedraag. Alleen, ik kies even het standpunt. Ik ga even buiten het systeem staan. Ik ga even zeggen, jongens, ik wil er niet in, want het lukt je niet om het van binnenuit te veranderen.
Ja. Ja, klopt. Timmermans zal je bedanken.
Durf wel te zeggen, inderdaad. Het is voor ons heel herkenbaar. En ik durf ook te zeggen dat juist van onze beetje harde kerndoelgroep gaan er ook gewoon heel veel mensen gewoon principieel niet meer stemmen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk het meest libertarische wat je kan doen. Dat is het probleem een beetje. Maar het ding is wel, wat wij altijd toch ons wel onderscheidt, wat ik wel wil bepleiten, is dat wij altijd een soort van baseline hebben zeggen van... Wij gaan niet over mensen regeren. We willen eigenlijk geen politieke partij zijn. En wat ik toch helaas, komen nog debatten aan, maar wat ik wel zie bij bijvoorbeeld de Piratenpartij of SP, dat zij daar dan toch zeggen van, ja, vertrouw ons nog maar, want wij gaan het wel oplossen.
Wij zijn wel de juiste poppetjes.
Ja, dat daar is LP wel principieel in, dat wij zeggen, het is niet op te lossen vanuit de politiek zelf. En het enige wat wij willen is één zetel, om bewustzijn te vergroten en het juiste verhaal te vertellen. En dat is toch anders.
Ik droom wel eens ook over gewoon een partij oprichten die het nergens over heeft. Alleen maar grappen maakt in de Tweede Kamer.
Maar je had toch de feestpartij, had je?
Ja, de partij tegen de burger.
Ja.
Nou, dat lijkt me een goed plan. En dan gaan we een samenwerkingsverband aan, George. Hartstikke bedankt dat je hierbij was. Okay. Ik hoop dat
dank voor de gastvrijheid. Het was een goed gesprek.
Hopelijk nog een keertje.
Ja, graag.
In ieder geval, tot de volgende keer.
En succes bij de verkiezingen.
Dank je wel.